Lieve luisteraars van dansdocent.nu, welkom bij deze tweede podcast over de dansdocent van de toekomst. Mijn naam is Sanne Fokkens en we leven op dit moment op 22 april 2020. We zitten nog midden in de coronacrisis, maar het dieptepunt is misschien geweest, want vanaf 11 mei mogen de scholen weer open. De basisscholen mogen weer open. Gedeeltelijk of geheel. En we weten alleen nog niet of de dans- en balletscholen dan ook open mogen. En hoe dat in zijn werk zal gaan. Maar er is misschien een lichtpuntje aan de horizon. En ik zit met een ander lichtend voorbeeld aan de andere kant van deze podcastlijn. En dat is Gia van den Akker. Zij is docent en studieloopbaanbegeleidster bij docent Dans Eurythmie aan de Hogeschool van Leiden. En Gia, wat fijn dat je er bent en dat dit gelukt is. Waar ben jij?
Ja, goedemorgen Sanne. Ik ben in Den Haag. Ik zit in mijn appartement. En daar zit ik al een tijdje.
Ja. Want ik begreep dat jij ook al 6 weken online met je studenten werkt.
Ja, wij zijn de eerste week toen de coronacrisis begon, mochten wij als docenten nog alleen de hogeschool binnen. En heb ik vanuit de hogeschool met studenten gewerkt, via de computer, online. En daarna werd de hogeschool gesloten. En sindsdien zit ik in mijn appartement. En we werken online via Teams. Het is ook zo dat studenten filmpjes sturen.
Zien we elkaar één op één in onze oude locatie.
Nu, sinds de opleiding was vroeger in Den Haag. En Aha. Er zijn nog danszalen die op dit moment ook niet gebruikt mogen worden voor andere doeleinden. Dat weten we allemaal. Maar wij kunnen daar een zaal huren en dan werken we één op één met studenten.
Wauw, dat is wel fijn dat je dan weer even persoonlijk contact kan hebben.
Ja, dat is zo fijn. En voor de studenten, vooral met name voor het eerste jaar, is het heel belangrijk. Maar sowieso even één momentje in de week een contact hebben is inderdaad na 6 weken heel erg waardevol en heel plezierig.
Ja, wat fijn. En afgelopen weekend hadden jullie een open dag zelfs?
Ja, we hadden een open dag. Helemaal hogeschoolbreed. En die hebben we ook helemaal online gedaan. Wow. En iedere faculteit binnen hogeschool 3 kwartier. En je zat dus in een digitaal lokaal, zeg maar. En met technische ondersteuning. Dus wij hebben 3 kwartier open dag gehouden. En daar waren ongeveer 7 mensen die zich ingelogd hadden. Ja. En ja, het liep gelukkig, wonder boven wonder, liep het heel goed bij onze faculteit. En we kregen positieve reacties en waarschijnlijk ook nieuwe aanmeldingen. Dus het was de moeite waard.
Ja, de moeite waard en een succes dus. Wat knap.
Ja, en dat is voor ons allemaal een nieuwe ervaring. Dus in die zin echt een groot experiment en daarom des te fijner dat het zo goed ging. We hadden wel 2 repetities gehad, hoor. Dus we hadden een oriëntatierepetitie en zeg maar een generale repetitie.
Wauw, goede voorbereiding dus. En ik was nog even benieuwd, want ik ken Eurythmie een heel klein beetje, maar misschien niet alle luisteraars van dansdocent.nu. Dus ik wilde vragen of jij misschien heel kort nog aan onze luisteraars kan uitleggen wat Eurythmie is.
Ja, Eurythmie is een bewegingsvorm of kunst. En de naam zegt het eigenlijk, zegt al best wel veel. Eurythmie, en dat komt uit het oude Grieks. Eurythmia, en dat is het goede of het gezonde ritme. En ritme speelt dus een grote rol in de eurythmie. En ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, eurythmie is een holistische dans, bewegingskunst, en we gaan ervan uit dat er universele wetten zijn waarin de mens verbonden is met de natuur, de aarde en de hemel, met de kosmos. En bepaalde bewegingen of krachten of energieën die universeel zijn, daarmee werk je in de eurythmie. En nu wat specifieker, ja, als we zingen of spreken, dan beweegt er heel veel in ons. Natuurlijk onze gedachten, onze emoties. En ook in je, ja, in je spraakorgaan, dus in je mond en in je keel, maak je eigenlijk verschrikkelijk veel bewegingen. En dat is een soort dansje. En wat je doet in eurythmie is dat je dat met je hele lichaam dus vergroot, uitwerkt en daarmee in dialoog gaat met de ruimte. Dus het is eigenlijk, is de definitie ook wel gezegd, een zingend zichtbaar spreken of zichtbaar zingen. Waarbij dus ja, de vormen van klanken en tonen en ritme, maar ook kleur, emotie, intentionaliteit. Ja, dat zijn zo aspecten die in de beweging dan een rol spelen.
Prachtig. En zeker dat holistische en universele waarden zijn op dit moment, denk ik, ja, groot goed in de maatschappij, maar ook in deze tijd specifiek.
Ja, ja. Ja, en dat is dus ook een beetje, zeg maar, mijn droom of iets waar wij in de laatste jaren van de opleiding ook sterk aan werken. Dat het, nou, dat we breder willen worden. Dus eurythmie is nu, ja, mensen kennen het. Ik weet niet, hoe ken jij het?
Ja, ik ken het vanuit de opleiding, heb ik er wel les over gehad. En dat ik het ken via vrije scholen.
Ja, dus precies. Eurythmie is nu een vast, dat is eigenlijk dus heel positief. Dans en beweging als vast onderdeel. Vorige week zei Lucia, ja, naast de lichamelijke opvoeding zou je dus eigenlijk, zouden alle leerlingen moeten dansen. Dan zouden ze ook beter kunnen leren.
En zeker. Ja,
daar zijn wij ook helemaal van overtuigd. En in die zin is eurythmie dus ook een vast vak op de vrije scholen. Alle kinderen krijgen eurythmie de hele schooltijd door.
Ja.
Maar daarnaast is het, ja, er zijn wel amateurcursussen, maar niet zoveel in Nederland. Dat is in andere landen ook wel anders. En ja, het is van mij wel een droom en van ons om, ja, om het te verbreden en het meer bekend te maken. En ja, ook te hopen dat in de toekomst zich breder ontwikkelt. En met meer andere, ja, met meer andere dansopleidingen misschien ook of instituten samen kan werken.
Ja, dat is zeker een mooie droom. Dat zou heel erg mooi zijn. En daar gaan we het ook tijdens deze podcast over hebben. Wat jullie dansopleiding uniek maakt. En hoe wij onze leerlingen voor kunnen bereiden op een opleiding als die van jullie. Maar ook bijvoorbeeld wat het contact is met de afgestudeerden van jullie opleiding. En wat eventueel een carrière is. Of jullie daarover nadenken na dansdocentschap. Heel belangrijk ook, wat is er veranderd in de afgelopen 10 jaar? Nou, en je had het al over dansen op basisscholen en middelbare scholen. Hoe dat bij jullie aandacht krijgt. Hoe inclusief de opleiding is. En wat de dansdocent van de toekomst is volgens jou. Laten we beginnen inderdaad bij dat unieke van jullie opleiding. Je hebt er natuurlijk al nu wat over verteld. Maar wat maakt jouw opleiding uniek?
Ja, onze opleiding is denk ik uniek in die zin dat, dat we een klein onderdeel zijn in een grote opleiding. En dat er dus ook dwarsverbanden zijn. Wij werken samen met, nauw samen met een opleiding docent muziek. Wij zijn een kleine opleiding. Dat heeft natuurlijk ook voordelen. We zijn een klein team, we hebben kleine klassen. Er is heel veel aandacht voor individuele leerwegen.
Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?
We hebben nu klassen van ongeveer 7 studenten.
Ja.
En 1 klas is groter. De bachelor, we hebben een internationale bachelor, daar zijn 9 studenten. En in het 4e jaar is op dit moment maar 1 student.
Zo.
Ja.
Die heeft alle aandacht.
Ja, die heeft heel veel aandacht. En die zou gedeeltelijk van haar eindpresentatie met het 3e jaar samen vormgeven. Maar door corona kunnen we natuurlijk niet in een grotere groep samenwerken. Dus haar diploma-werkstuk wordt gewoon helemaal een solistische performance uiteindelijk.
Ja, wauw.
Ja, en wij hebben dus samenwerking met de opleiding docent muziek.
Ja.
Wij zijn klein. Dat zei ik al.
Ja.
En we hebben sterke internationale banden ook. Dus we zijn verbonden. Wij nemen deel aan een groot jeugdfestival ieder jaar.
Ja.
Wij ontmoeten elkaar met collega's van over de hele wereld één keer per jaar in Zwitserland. Onze vierdejaars afstuderende studenten ontmoeten andere vierdejaars ook van over de hele wereld. En ja, dat is natuurlijk een groot voordeel, omdat je die ontmoetingen hebt.
Ja, en wat leren jullie dan van deze buitenlandse opleidingen?
Nou, er is bijvoorbeeld nu een tendens dat er vroeger vooral met name voltijd gestudeerd werd. En sinds, ja, denk ik de laatste 10 jaar is de deeltijdopleiding veel sterker. En dat zien we ook in andere continenten, dat er een groot interesse opkomt, groeiend is voor eurythmie. Maar dat veel mensen die eurythmie willen studeren dus of een gezin hebben of daarnaast moeten werken. En met name ook in landen waar de economie niet zo welvarend is, is dat sowieso helemaal niet mogelijk voltijd te studeren. Dus daardoor is een ontwikkeling van voltijd naar deeltijdstudies en meer flexibiliteit is echt een positieve beweging die ook ondersteund wordt door hoe het wereldwijd is.
Zo, ja. En maakt dat verschil voor de kwaliteit van de opleiding die je kan bieden?
Ja, je denkt natuurlijk in eerste instantie deeltijd is dan minder intensief of minder contacturen. Maar we zien ook dat mensen die zelfstandig meer zelfstudie doen, dat zij natuurlijk meer gelegenheid hebben om tot hun eigen vragen en tot hun eigen drempels. Ze moeten hun eigen drempels over. En daardoor studeren ze vaak bewuster en meer gefocusseerd.
Ah, dus ze kunnen meer een richting bepalen dan misschien wat voor hun van belang is en waar zij goed in zijn.
Ja. Ja, en ze komen met misschien met meer vragen. Als je een hele, ja, als je 6 uur per dag of 8 uur per dag met je groep aan het werk bent, in lessen, in repetitiemomenten, oefen, muziek, spraak. Dat is trouwens ook een, ja, dan wil ik daar misschien nog iets over zeggen. Maar als je de hele dag in je groepssituatie ondergedompeld bent, dan zijn er minder zelfstudiemomenten thuis, behalve misschien nog in het weekend. En dan kom je, denk ik, toch minder tot jezelf. En als je deeltijd studeert, is het voordeel dat er meer, ja, je bent meer solo bezig. Maar daardoor heb je meer confrontatie met je eigen proces dan wanneer je voortdurend in een groep bent.
Ja.
Het heeft ook een voordeel. Aan de andere kant, qua beweging en qua samen, ja, samen bewegen en ook dingen oppikken van anderen, het elkaar zien. De energie die je in de groep voelt, dat mis je dan natuurlijk.
Ja.
Of dat heb je maar partieel. Dat heb je natuurlijk veel minder.
Ja, dat is waar. Maar jij vertelt inderdaad ook dat jij als de dansdocent van de toekomst in het voorinterview wat we gehad hebben, dat je een gepassioneerde, empathische, veelzijdig, inzetbare, creatief en ondernemende, vakkundige beweger als de dansdocent van de toekomst ziet. Maar dat ondernemende en dat creatieve en dat veelzijdige, dat komt natuurlijk dan ook heel erg bij dat deeltijd studeren naar voren. Dat iemand zich veel meer op zichzelf kan richten.
Ja, maar niet per se. Want ook denk ik voor de voltijdstudent, we doen nu natuurlijk veel meer aan creatief ondernemerschap. En bijvoorbeeld de voltijdstudenten, die hadden 3 weken... waren ze met ondernemerschap bezig. En dan zijn we ook bezig met agogische lessen voor verschillende doelgroepen. En nou ja, dan lopen ze ook stage. En dan gaat er bijvoorbeeld één naar de dansschool. De ander gaat naar een bejaardentehuis. De ander werkt in een biologische winkel samen met medewerkers, doet ze eurythmie. Dus in die zin, omdat eurythmie zo met het leven verbonden is en de techniek, zeg maar zo, vraagt niet dat je fysiek, lichamelijk hele sterke, heel krachtig bent, of dat je heel goed moet zijn in je, ja, in je fysieke kunnen. En omdat het zo sterk de verbinding is van een innerlijke beweging met een uiterlijke beweging, kan iedereen van 3 tot 90 kan het doen. We hebben trouwens een collega die is 94 en die richt nog een opleiding op. Dus die start zelf als artistieke leiding nog een opleiding.
Ongelooflijk, ja. Ik las er iets over. En ook inderdaad dat jij schrijft in het voorinterview dat aandacht voor hoe je na je dansdocentschap een andere carrière moet beginnen, dat het bij jullie eigenlijk niet in vraag is, want je kan dansen totdat je 94 of ouder bent. Dat is natuurlijk ongelooflijk en een enorm voordeel van deze discipline.
Ja, zeker. En je hoort nauwelijks dat eurythmisten boven de 50 een ander beroep gaan uitoefenen. Eigenlijk doordat ook je persoonlijk leiderschap en je persoonlijke ontwikkeling en dus ook je rijpheid, dat zie je natuurlijk ook in alle kunsten, ook bij acteurs, componisten, muzici. Hoe ouder ze worden, hoe rijper en interessanter de interpretatie vaak is. Hè? Omdat je hele levenservaring schijnt daar doorheen, spreekt er doorheen. En in die zin, omdat we bij eurythmie natuurlijk de uiterlijke techniek in die zin lichamelijk, fysiek, niet zoveel zware dingen vraagt, ja, kun je het tot een late leeftijd doen. En is dat misschien natuurlijk ook heel, juist ook de eurythmietherapie is ook een prachtige, hele werkzame vorm waarin je ook tot in hoge leeftijd kan werken.
Ja, je instrument, bewegingsinstrument hoeft niet per se heel erg sterk of gecontroleerd te zijn als je aan een opleiding begint, maar hoe kunnen wij onze leerlingen dan het beste voorbereiden op een opleiding bij jullie? Wat moeten wij onze leerlingen leren? Welke vaardigheden en attitudes vinden jullie dan belangrijk?
Ja, nou in ieder geval dat je heel open bent en dat je zeg maar met fenomenen in de natuur en in de kunst en dus met taal en muziek een affiniteit hebt. Ik zie dat. Ik was in Utrecht op zo'n dag van Poetry by Heart,
ja.
Universiteit. Etteren, dat ze dus constateren dat het lezen en het kennen van gedichten zo verdwenen is uit het basis- en voortgezet onderwijs. En dat ze dat weer willen stimuleren. Nou, en dat is bijvoorbeeld iets, wij dansen ook op gedichten.
Mm-hmm.
En ja, dus een soort gevoeligheid voor taal en een gevoeligheid voor muziek en wat er in de natuur plaatsvindt. Alles wat ritmisch is, de seizoenen. Maar ja, ook gewoon dansvreugde. Ik denk, als je open-minded geniet van kunst en van de natuur, dat is eigenlijk al een hele goede voorwaarde.
Dat zijn mooie voorwaarden. Dus dat wij daar aandacht besteden in de lessen. Ook het dansen met je omgeving en met de bewegingen in jezelf.
Ja. Maar bijvoorbeeld, ja, ook en met de natuur, hè, als je aan het strand staat. Mm-hmm. En dat je echt observeert de beweging van de zee en de golven. En wat doet de wind met de golven? En daar zou je al een choreografie van kunnen maken.
Zeker.
En dat je dan die bewegingen die je in de zee ziet, die vind je terug in de taal. Want als je het hebt over wind en wolken, nou die wees en bepaalde klanken, die geven al een beeldend karakter voor de beweging die je in de natuur ziet. En dit soort samenhangen, daar gaan we natuurlijk heel erg op in.
Ja, zeker. En als je dan kijkt naar de afgelopen 10 jaar, wat is er dan veranderd binnen de opleiding?
Ja, ik denk dat er een vroeger situatie was dat in de bachelor, zeg maar in de basis 4 jaren, had je eerst vooral de nadruk op het kunstvak. En daar is steeds meer doordat we geaccrediteerd werden, doordat we erkend werden, dat de pedagogie en het hele methodisch didactisch werken is enorm gestructureerd, heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En dat staat nu echt heel stevig. Dat is een hele sterke ontwikkeling geweest. En nu van de laatste paar jaar, dat creatief ondernemerschap. Dus dat je eigenlijk toch ook meer aandacht besteedt aan agogische werken, aan verschillende doelgroepen. En ik denk ook. Maar dat
met met agogisch werken bedoel jij?
Met amateurs werken.
Ja.
Maar dus ook bijvoorbeeld buitenschools. Hè? Dus ook als je een kinderdansschool hebt, dat ook niet binnen de vrije school hoeft. Dat een dansatelier kan zijn in je vrije tijd. En dat we dus het bewustzijn en daardoor ook het aanbod en het repertoire ook verwijden voor bredere doelgroepen.
Ja, voor bredere doelgroepen, binnen- en buitenschools.
Ja.
En welke aandacht wordt er dan besteed aan dansen op het basisonderwijs en de middelbare school? Hoe gaat het in zijn werk bij jullie opleiding?
Ja, de studenten die krijgen intensieve lessen in pedagogie. De menskunde van de pedagogie, maar ook het methodisch-didactische. Ze gaan in het eerste jaar op een soort observatiestage naar vrije scholen. Ook voor degenen die niet van een vrije school komen, is het natuurlijk leuk om het vrije schoolonderwijs te leren kennen. Mm-hmm. En de filosofie daarvan en de opbouw, de ontwikkelingsgedachte door de primair onderwijs en voortgezet onderwijs. En dan in het derde, vierde jaar hebben ze altijd stage. Ze hebben eigenlijk in ieder leerjaar hebben ze stage. Maar in derde, vierde jaar is dus een hele actieve stage van zelf lesgeven. Zowel in primair als voortgezet onderwijs. Het vierde jaar hebben ze 12 weken stage. Dus echt een behoorlijke periode.
Ja, zeker. En een van de dingen waar jij in het voorinterview ook over schrijft, is dat jullie ook bezig zijn om eritmie ook meer buiten de vrije scholen bekend te maken en meer inzetbaar te maken. Hoe ben je daarmee bezig?
Nou, we zijn nu meer bewust aan het publiciteit in maken, ook in het blad Dans. Mm-hmm. We willen, doordat we in de Hogeschool Leiden staan en we hebben ook contact met de gewone PABO en de vrije school PABO, maar ook de reguliere PABO, dat we daar met mensen in gesprek zijn om gemeenschappelijke projecten te doen. We stimuleren de studenten dat ze ook cursussen aanbieden gewoon buiten school. En ja, dat zijn eigenlijk tot nu toe de elementen, zeg maar.
Ja, prachtig. En als je het dan inderdaad hebt over het lesgeven buitenschools en na schooltijd, in de vrije tijd, werken de docenten dan ook veel met andere groepen samen? Ouderen, mensen met een beperking, statushouders. Hoe is die samenwerking en aandacht binnen de opleiding?
Ja, wij hebben enkele alumni die buiten het vrije schoolonderwijs ook onderzoek doen en met hele andere gebieden werken. Dus nu schiet me iemand binnen die doet een onderzoek naar eritmie op getraumatiseerde dieren.
Wow.
Ja, en die werkt met paarden en honden. En het is ongelooflijk dat die bewegingen uit de eritmie dus zo'n sterke werking hebben op die dieren, dat het genezend en rustgevend werkt. Of iemand anders doet het met de planten. Met de plantenwereld doet daar een onderzoek en werkt daarmee. Ik weet van een collega, die heeft een specialisme en wij nodigen haar altijd uit als gastdocent. Die werkt met bejaarden met dementie. Ook vanuit de basis van haar basistechniek heeft ze ontdekt, autodidactisch wel, in het werken met bejaarden, welke oefeningen en welke reeksen van bewegingen dus positief werken op die doelgroep. En daar geeft zij nu nascholingen over. Dat is heel bijzonder. En nou, dat soort mensen nodigen. Wij hebben dus een vast team van docenten, maar wij hebben dus steeds meer een kring om ons heen van mensen die bepaalde specialismen hebben voor bepaalde doelgroepen. En die nodigen we uit voor workshops, zodat onze studenten daar al wel mee kennis maken.
Ja. Dus er wordt veel aandacht besteed aan deze doelgroepen en heel veel andere gebieden in de samenleving. En hoe is dat binnen de opleiding? Zijn er veel verschillende culturen aanwezig binnen de opleiding als studenten, docenten?
Nee, dat is eigenlijk niet zo sterk. Wij, nee.
Of mensen met een die zelf een beperking hebben en de opleiding doen?
Nee, voor zover ik nu overzie, niet. Nee.
Nee, maar dat zou wel kunnen binnen jullie opleiding?
Ja, ik denk wel. Dat is ook individueel afhankelijk van wie er op ons pad komt, zeg maar.
Ja. En, ja.
Maar we staan daar wel heel erg open voor. Alleen ik heb nu niet een concreet voorbeeld.
Nee, alleen je schrijft bijvoorbeeld in het voorinterview ook dat eurythmie kan je met iedereen uitvoeren. En is ook door iedereen uitvoerbaar?
Ja, want bijvoorbeeld één student uit het eerste jaar, die is nu betrokken bij het project Dance for Health. Of die heeft daar een stage gelopen, maar die is gevraagd om bij een soort experiment mee te doen met Andrew, hoe heet hij nou? Andrew Greenwood?
Greenwood?
Ja. Ja, precies. En ja, dat zijn absoluut mensen met een beperking of mensen in rolstoelen met wie er gedanst wordt. En daar zijn wij betrokken bijvoorbeeld. Dus wij hebben zelf geen mensen met beperking in de opleiding. Maar ja, het zou heel spannend zijn als iemand zich aanmeldt en je zou iemand opleiden. Want ik denk wel dat die dan weer met zijn eigen doelgroep fantastisch zou kunnen werken.
Ja, precies. Het brengt een andere laag aan de stijl ook.
En, ja, zeker. Ja.
En aan het feit dat de stijl holistisch is.
Ja, precies. En dus voor iedere doelgroep flexibel, veranderbaar, toepasbaar.
Ja, precies. En dat is wel heel bijzonder van jullie opleiding. Ik denk dat wij al wel een hele hoop besproken hebben. Zijn er dingen die jullie nog willen, die jij nog wil zeggen, wat we echt moeten weten over de opleiding?
Nee, ik denk, als ik dat nog een keer benadruk, dat wij dus echt die openingen aan het maken zijn en niet meer een opleiding in de toekomst willen zijn die zich beperkt tot de vrije scholen. Dus we willen iedereen uitnodigen om een open dag om te komen kijken. Omdat het dus, ik denk dat het echt de trend van de tijd is, wat jij in het begin ook noemde, om verbindingen te leggen en bruggen te slaan. En in die zin past onze opleiding eigenlijk heel erg in deze tijd.
Ja.
Dat we dus ook op zoek zijn. Er zou eigenlijk nu een symposium plaatsvinden op 15 mei, maar dat moesten we helaas dus ook cancelen. Waarin eurythmie in context van de dansontwikkeling, want eurythmie is nu een eeuw oud, en we wilden de eurythmie in de context van de dansontwikkeling van die tijd benaderen en ook kijken hoe nu de dans ontwikkeld is. Of wat de urban, er zijn ontzettend veel ontwikkelingen in de dans en hoe anticiperen wij daarin en waar leggen wij verbindingen, waar zijn overeenkomsten en waar zijn verschillen. En ja, we hebben dan ook daar Susan Tunka bij uitgenodigd van het ICK uit Amsterdam en zij doet heel veel onderzoek en het is gewoon heel spannend om en dat willen we dus meer gaan doen in de toekomst, om ook te kijken of we module dans, zeg maar contemporary of verschillende dansstijlen uitnodigen en dus in die zin nog een meer verbinding en dialoog met andere dansstijlen gaan zoeken.
Ja, dus die verbinding met andere stijlen en andere opleidingen en alle gebieden van de samenleving is wel echt iets wat jullie kenmerkt.
Ja, en wat we nog niet helemaal, dus wel met zeg maar al de doelgroepen en dat eurythmie toepasbaar is op alle leeftijden en heel veel doelgroepen. Maar dat wij al in heel actieve samenwerking staan met andere dansopleidingen, dat is nog niet het geval, behalve natuurlijk het landelijk overleg. En daar gaan we verder ontwikkelen.
Ja, dus die samenwerking willen jullie ook vooral intensiveren.
Ja.
Ja, nou, dat is wel heel mooi om te horen. En goed voor deze toekomst. Ik was nog wel even benieuwd, daar hebben we het nog niet specifiek over gehad, hoe de verschillende rollen van de dansprofessional belicht worden binnen de opleiding. Want jullie hebben drie leerlijnen, dansurythmie als kunstvak, overdracht en toepassing en het creatief ondernemerschap en onderzoek. Hoe krijgen die leerlijnen een plek binnen jullie opleiding?
Ja, in het curriculum zijn de basisvakken, dus dat je zeg maar taal beweegt en techniek en muziek beweegt en de vakken muziek en spreekkunst. Daarnaast hebben we voor de toepassing en overdracht hebben we dus de hele leerlijn en alle projectweken waarin pedagogie onderwezen wordt en methodisch didactische lessen plaatsvinden. Dat is trouwens meer dus in weken gebundeld. En het creatief ondernemerschap en onderzoek, dat is iets waar wat ook in projectweken plaatsvindt. Terwijl onderzoek is bijvoorbeeld 1 uur in de week, is er een vakles of een meeting waarin met een docent gewerkt wordt aan het ontwikkelen van onderzoeksvragen en onderzoekstechniek en methode. Dus ja, die leerlijnen, die hebben allemaal hun plek. Maar in het ochtendblok is zeg maar vooral het basisvak, het kunstvak. En dan periodiek, in weken of in vaklessen, komen die andere twee leerlijnen naar voren.
Ja, dat is mooi om te horen. En ik was, je sprak inderdaad ook over afgestudeerden die dan bijvoorbeeld eurythmie toepassen op zieke dieren en op planten. Noem je zo iemand dan een eurythmietherapeut? Of hoe is dat een afstudeerrichting?
Dat hangt dan inderdaad. Dat hangt er vanaf vanuit welke achtergrond je dat doet. En deze specifieke persoon heeft inderdaad nog eurythmietherapie als specialisatie gestudeerd. Heeft ook haar therapiepraktijk waarin ze met mensen werkt. Maar zij waarschijnlijk vanuit haar eigen levenssituatie had ze te maken met een ziek dier. En is ze daarmee gaan experimenteren. En heeft dat nu als een tak, zeg maar als een onderdeel van haar praktijk, dat ze dat aanbiedt om met dieren te werken.
Ja, prachtig dat daaruit voort kan komen ook nog, zeg.
Ja, dat is bijzonder. En dat kan je niet plannen. We hadden nooit gedacht, wie weet dat er in de toekomst een specialisme is, eurythmietherapie voor dieren. Maar dat is gewoon uit het leven ontstaan. En dat had je niet kunnen plannen.
Nee, zeker niet.
En dat is natuurlijk prachtig. Nee. Hè? Want net als wat ik in Italië heb gedaan. Ik was 14 jaar, had ik een eigen bedrijf. En ik wist eigenlijk niet zo goed in the middle of nowhere wat ik daar zou gaan doen. En ik begon met zomerweken met mijn netwerk wat ik al had vanuit mijn eigen uitvoerende praktijk. En door die zomerweken zette ik de deur open en kwam het halve dorp kijken. En daaruit ontstond een kindercursus en een project met amateurs en kinderen. En er waren dingen dat ik amateurs en professionals en kinderen samen in een voorstelling zou zetten. Dat had ik niet bedacht. Dat heb ik niet in die zin, toen ik studeerde, dacht ik, nou dat is mijn ideaal, dat wil ik gaan doen. Maar dat komt dan op je weg. En dat bedoel ik ook toen je zei, hoe kunnen we mensen op voorbereiden? Is ook zeg maar de openheid om creatief en bewegelijk met je levenssituatie om te gaan. En daarin kansen te zien. En in feite kun je alles dan vertalen naar een artistieke beweging.
Ja. En dat vertalen eigenlijk van wat er om je heen gebeurt en in jezelf gebeurt, is, zoals ik het begrijp, ook wat eurythmie is.
Ja. En natuurlijk in eerste instantie heel sterk verbonden met muziek en taal. Dat het zingen, zingen en spreken zijn natuurlijk oermenselijke vaardigheden. En dieren en planten communiceren op een andere manier. Die hebben ook een taal, maar niet woordentaal, zeg maar. En dus dat zijn onze centrale twee zuilen, zeg maar.
Ja, want Rudolf Steiner is de grondlegger van de eurythmie.
Ja, en ook van de vrije scholen. En hij heeft het inderdaad, hij was zelf, in die zin een kunstenaar. Ik denk wel dat hij een soort kunstenaar was. Maar hij was natuurlijk in de eerste instantie filosoof en onderzoeker. En en hij heeft de basis gelegd voor de eurythmie.
Ja, en hoe ik ben nog heel erg nieuwsgierig naar hoe is de verhouding met Emile Jacques Dalcroze, die de Eurythmics heeft ontwikkeld, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw.
Ja, dit is dus heel spannend en daar zou ons symposium over gaan, want wij hebben een hele een collega die een heel prachtig onderzoek heeft gedaan. Hij heet Hans Fors. Hij woont en werkt in Zweden. Maar hij heeft dus een dik boek geschreven, en dat is, of een mooi boek geschreven, een aanrader, Eurythmie in context van dansontwikkeling. En daar belicht hij dus alles wat de Saad, de Kroze, wat voor, er waren drie eurythmie disciplines, die heten alle drie eurythmie. En uiteindelijk is de eurythmie van Rudolf Steiner verder als eurythmie het leven ingegaan. Maar er waren natuurlijk in die tijd ontwikkelingen om opeens op blote voeten en natuurlijke beweging, geïnspireerd door de Griekse kunst, weer met vrije, loszittende kleding te dansen. Ook het visualiseren van muziek. Isadora Duncan en dan Lori Fuller met haar sluierdansen, waarin ze met enorme lange stokken en hele grote lappen stof op muziek dansen, zet zichzelf van. Ken je dat? Ken je haar stijl?
Ja.
Oh, ja, natuurlijk. Ja, zeker. Nou ja, en in die zin, dat zijn allemaal dingen waar je verwantschap mee ziet met wat in eurythmie, ook met name het esthetische beeld uit die tijd. Er zijn heel veel raakvlakken. Heel veel.
Ja. Kan je nog een keer de naam van het boek zeggen? Van
Hans Vos? Ik hou het er even bij. 1 seconde. Ja, en het is, Sanne, het is wel in Duits geschreven. Het heet de Geschichte der Eurythmie im Tanzhistorischen Kontext. Van 1912 tot 1930. Dus helaas niet vertaald in Nederlands. Ik weet niet, maar wel een heel waardevol boek.
Ja, ik denk dat wij een hele hoop mooie punten hebben behandeld en besproken over jullie opleiding en eurythmie in het algemeen. Ik ga hierbij de podcast langzaamaan afsluiten. En ik wil jou bij deze ontzettend bedanken voor dit prachtige podcast-interview, Gia. Heel erg bedankt hiervoor.
Ja, en jij bedankt voor het initiatief en het gesprek.
Heel graag gedaan. Nogmaals ontzettend bedankt. En ik ga de podcast afsluiten met een korte samenvatting. Nou, we eindigden eigenlijk met een prachtig boek wat Hans Vos geschreven heeft over de geschiedenis van de eurythmie in een danshistorische context. Nu alleen nog maar in het Duits, maar wie weet komt dat in de toekomst ook in het Nederlands te lezen. En wil ik een aantal dingen nog benadrukken over deze mooie open opleiding, waarbij de beweging vanuit jezelf en de beweging die de natuur maken, dat die vertaald worden naar bewegingen in een groter geheel. Dat de opleiding prachtige samenwerkingen heeft met docent muziek, met letteren. En dat we vooral niet moeten vergeten dat we onze leerlingen ook kunnen voorbereiden op het lezen van poëzie en het vertalen van poëzie. Dat er binnen de opleiding veel aandacht is voor de agogische en de pedagogische methodes binnen het lesgeven. En dat zij vooral ook buiten hun zichzelf zichtbaar willen gaan maken buiten het vrije schoolonderwijs, waar zij natuurlijk enorm goed verankerd zijn. Maar omdat eurythmie voor iedereen geschikt is en iedereen dat kan uitoefenen, dat er ook binnen het reguliere onderwijs en buitenschools en binnenschools eurythmie bedreven kan worden. En dat die samenwerking met andere hogescholen en PABO's dat daarbij enorm kan gaan helpen. En dat zij daar ook flink publiciteit aan het maken zijn. En dan dus inderdaad eurythmie voor iedereen. Maar dus ook van 3 tot 94 jaar. Je hoeft dan nooit een andere carrière meer te gaan beginnen. Maar je kan gewoon eurythmist blijven. Lieve luisteraars van dansdocent.nu, ontzettend bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Sanne Fokkens en ik hoop jullie de volgende podcast weer samen te beleven.
Wil jij je ook verder ontwikkelen? Lees dan dansdocent.nu, het eerste online magazine voor dansdocenten in Nederland en Vlaanderen. Ga naar www.dansdocent.nu. www.dansdocent.nu.